We lezen daarna uit Lucas 18, vers 9 tot en met vers 14. Lucas 18 vanaf vers 9.
De Farizeeër en de tollenaar. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. De tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Het gaat vanmorgen over de vraag: wanneer ben je nou rechtvaardig voor God en wanneer niet? En daarom heeft de Heer Jezus een gelijkenis verteld. We gaan door met onze prekenserie en we staan stil bij dit gedeelte wat we samen ook lazen. Ik lees u nog vers 10. Wij gaan verder met onze serie over tweetallen in het Nieuwe Testament. Nu, twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. Jongens en meisjes, spelen jullie wel eens het spelletje Memory? Onze jongste Amos is er dol op. Heel wat keren klinkt het uit zijn mond: Memory doen. Ja, je kent dat spelletje wel. Er liggen allemaal kaartjes op de tafel met plaatjes erop. Je ziet die plaatjes niet. Nee, dat plaatje staat aan de onderkant. En dan moet je die kaartjes gaan omdraaien en dan is het de kunst om twee dezelfde plaatjes bij elkaar te zoeken. Een vis bij een vis, een giraf bij een giraf, een olifant bij een olifant. Nou, vanmorgen komen we twee mensen tegen, twee tempelgangers. Horen ze bij elkaar? Nou, het plaatje wat we van hen te zien krijgen maakt duidelijk: ze zijn heel verschillend. Ze zijn echt heel anders, totaal anders, radicaal anders. Het zijn de twee uitersten uit de dagen van toen, de Farizeeër en de tollenaar. Maar wat maakt hen nou zo verschillend? En wat heeft ons dat te zeggen? Dan gaan we naar luisteren. Het thema is twee tempelgangers. Twee tempelgangers. 3 gedachten, we letten op: hun komen naar de tempel, hun staan in de tempel en hun gaan uit de tempel. Dus hun komen naar de tempel, hun staan in de tempel en hun gaan uit de tempel. Kijk, zie je dat? Het is druk, er zijn heel veel mensen op de been die naar de tempel gaan. Want het is gebedstijd. Tijd om te bidden. En wij volgen vanmorgen 2 mannen. 2 mannen gaan de tempelberg op. 2 mannen gaan naar Gods huis. Op weg zijn ze naar het huis van gebed, de tempel. Zie je ze gaan? Dan gaan ze de trappen op, het tempelplein op. De een is een tollenaar en de ander is een Farizeeër. Ze zijn totaal verschillend. En nee, je kunt vanmorgen niet rustig achteroverleunen om van een afstandje zo eens even te bekijken wie die 2 mannen zijn. De vraag die je jezelf moet stellen vanmorgen is: op wie lijk jij? Want het gaat vanmorgen over jou en over mij. Ben jij die Farizeeër of die tollenaar? Ben je, dat is de kern van de gelijkenis van Jezus, ben je rechtvaardig voor God? Is het goed tussen jou en God of niet? Goed, kijk, daar loopt die tollenaar. Op weg naar Gods huis. Eerlijk is eerlijk, het is een vreemde kwibus. Een tollenaar, dat is een belastingambtenaar. Tollenaars, die kwam je tegen in het tolhuis waar je langs moest als je over straat ging. En ik denk dat jullie jongens en meisjes wel weten wat een tolhuis is. Als je op vakantie bent geweest in Frankrijk of Italië, dan kom je ook langs die tolhuizen. Daar zijn de slagbomen neergedaald. Dan moet je stoppen met je auto en dan moet je eerst betalen voordat je verder mag rijden. Dan moet je 10 euro dokken. Ja, maar weet je wat tollenaars deden? Zij vroegen te veel geld. Ze pesten de mensen af. Zij vroegen geen 10 euro, maar 20 euro. En dan staken ze die 10 euro die ze te veel vroegen in hun eigen zak. Nou, wat denk je? Zijn die tollenaars populair in Israël of niet? Nee, natuurlijk niet. Ze zijn oneerlijk. Ze nemen het helemaal niet nauw met de wet van God. Er kwam nog wat bij. Ze stonden in dienst van de Romeinen die Israël bezet hadden. Ze werkten voor de bezetter, ze werkten samen met de vijand en daarmee verraden ze hun eigen volksgenoot. Tollenaars waren niet populair bij het Joodse volk. Op hen werd neergekeken. Ze waren verraders, fraudeurs, graaiers, oneerlijke lui. Je moest er niet aan denken dat je dochter thuis kwam met een tollenaar. Dat woord tollenaar, dat was een vies woord. Dat nam je helemaal niet zo graag in de mond. Bah, een tollenaar. Maar zie ik het nou goed? Gaat zo iemand, een tollenaar, op weg naar de tempel, het heiligdom van God, om God onder ogen te komen, om zijn aangezicht te zoeken? Heeft de tollenaar zijn tolhuis achtergelaten om naar Gods huis te gaan? Inderdaad, je ziet het goed. Een tollenaar is de ene tempelganger. En dan de andere tempelganger. Dat is een farizeeër. En hij is echt het tegenbeeld van de tollenaar. Een farizeeër die werd niet verguisd. Daar keek je niet op neer. Nee, daar keek je naar op, tegenop. Kijk, als ik aan jou zou vragen. En aan u. Zou je een farizeeër willen zijn? En ik zou u vragen, steek eens een vinger op. Of ga staan. Dan denk ik dat niemand de vinger opsteekt. En dat niemand opstaat en zegt, ja, ik wil wel een farizeeër zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat je meer sympathie voor die tollenaar hebt dan voor de farizeeër. Maar dat was in de tijd van Jezus dus echt anders. Als je dochter thuis kwam met een farizeeër, dan was je blij. Want dan had ze iemand gevonden die heel netjes was, die heel serieus was. Dan had ze iemand gevonden die bezig was met het woord van God, de Torah, en die daar veel kennis van had en die ermee bezig was en die daar tijd in stak in het onderzoek van Gods woord. Dan had ze iemand gevonden die heel stipt bezig was met het gebed, met het onderhouden van Gods wet. Een farizeeër was een voorbeeld voor veel mensen. Dat was een kartrekker van Israëls godsdienst. Zie je die tempelganger voor je? Die tollenaar en die farizeeër. Ze gaan naar hetzelfde huis met hetzelfde doel om God onder ogen te komen, om te bidden. Hoe verschillend ze ook zijn, ze gaan beide naar de tempel, het huis van gebed, het huis waar de offers branden, waar het bloed van een lam drupt, waar de verzoening van zonde wordt uitgebeeld. Waarom gaan ze naar de tempel? Wat is hun motief? Wat is het motief van de farizeeën? Ja, naar de tempel gaan, ja, dat deed je gewoon. Dat was God je waard, dat was je plicht. Wat is het motief van die tollenaar? Waarom gaat hij naar de tempel? Nou ja, de manier van hoe hij in het leven staat, dat is hem hoe dan ook tot schuld geworden. Er is iets in zijn leven gebeurd. Ik weet niet precies wat en hoe, maar normaal gesproken kwam hij niet in de tempel. Hij is voor zichzelf door de mand gevallen. Is die misschien stilgezet door woorden die hij heeft gehoord? Is zijn geweten gaan spreken? Voelde hij zich eenzaam? Want ja, hoe je het ook went of keert, leven in de zonde isoleert je altijd, ook al ben je rijk. Twee verschillende mensen. Die gaan naar het huis van God. En wij zijn vanmorgen met veel meer dan twee mensen. Maar wij zijn ook vanmorgen als verschillende mensen naar het huis van God gekomen. Om hier te verschijnen voor het aangezicht van God. Om hier te bidden en te danken. Om hier onze gaven te geven, te zingen, te luisteren naar het woord van God. Mooi dat je er bent, maar zeg eens, wat is jouw motief? Hoe zit je hier? Hoe sta je bekend bij anderen? Misschien ben je als een heel rechtzinnig gemeentelid naar Gods huis gekomen. Je neemt de wet van God heel serieus. Je onderzoekt Gods woord. Je beseft dat je een grote verantwoordelijkheid hebt, dat je de plicht hebt om de diensten die God je geeft bij te wonen. Je bent misschien wel met verlangen opgekomen, je bent graag in de kerk. Die dichter van Psalm 84, die kun je helemaal begrijpen. Je stemt echt met je hart in. Die woorden zijn ook echt van toepassing op jou. Hoe branden mijn genegen heen om zere voor of in te treden. Maar ja, misschien ben je ook wel heel anders naar de kerk gekomen. Zo aan de buitenkant is er niks op je aan te merken. Maar je knijpt de katjes in het donker. Je bent niet eerlijk op je werk. Je benadeelt, je beschadigt in je relatie met een ander de ander. Hoe ben je naar Gods huis gekomen? Misschien wel terwijl je geweten je veroordeelt. En je heel goed weet, het zit niet goed in mijn leven. Ik had van de week dit niet moeten bekijken. Ik had afgelopen week dit niet moeten doen. Dat niet moeten zeggen. Misschien had je er helemaal niet zoveel zin in. Om naar het huis van God te komen. Nou ja, hoe je vanmorgen hier ook naartoe bent gekomen, wat je motief ook is, en hoe je er ook op staat bij anderen, wij hebben allemaal hetzelfde nodig. Hoe verschillend we ook zijn, we hebben allemaal de genade van God heel hard nodig, wie je ook bent. Want wij zijn allemaal in Adam gevallen, in zonde ontvangen en geboren. En zonder de genade van God zijn we nergens. Dat geldt voor een ambtsdrager. Dat geldt voor een 80-jarige. En dat geldt ook voor je als je 16 bent. En Jezus maakt in Lucas 18 duidelijk dat het nog belangrijker is dan hoe je bent opgekomen naar Gods huis. De vraag is hoe je hier zit. Hoe je hier staat voor Gods aangezicht. En hoe God naar je kijkt. Waarom is dat belangrijker? Dan het motief van het gaan naar Gods huis. Omdat dat uiteindelijk het verschil maakt hoe je straks naar huis gaat. Nou, hoe is dat bij u? Hoe zit je hier voor Gods aangezicht? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hun staan in de tempel. Ja, die twee mannen zijn aangekomen in de tempel. De fariseeën die staat, zegt vers 11, in de tempel. En ja, die tollenaar die staat er ook, zegt vers 13. Maar hoe staan ze er? Wat kun je zeggen over hun houding? En nee, dan gaat het in deze gelijkenis niet zozeer om de gebedshouding die ze aannemen. Al zegt je houding in het gebed altijd wel iets over je innerlijk. Maar dat is niet de kern van deze gelijkenis. Nee, het gaat hier om welke houding nemen ze aan tegenover God en de ander. Nou, hoe is dat bij de fariseeën? Nou, dat is bekend terrein. De tempel voor hen. Hier voelde zich thuis. En ik denk zomaar dat toen hij de tempelplein beklom. En dat heel veel mensen hem even hebben begroet. En een knikje hebben gegeven. En dan neemt hij zijn plekje in. Voor Gods aangezicht. En hij heeft het idee dat hij recht staat voor God. Dat het goed is tussen hem en God. Hoezo? Nou, als je let op wat hij zegt, dan vallen twee dingen op. Hij ziet zichzelf niet als een overtreder van de wet. Nee, hij ziet zichzelf juist als iemand die heel serieus is. Als iemand die meer doet dan de wet vraagt. Hij ziet zichzelf niet als een wetsovertreder, maar als een goede man. En tot die conclusie komt hij als hij zich gaat vergelijken met anderen. Ik dank u, zegt hij, o God, dat ik niet ben als die en die en die. Ik dank u dat ik geen rover ben, dat ik niet onrechtvaardig ben, dat ik geen overspeler ben en dat ik niet ben zoals, en misschien heeft hij zo wel eventjes gekeken naar die tollenaar, dat ik ben zoals die tollenaar. En dan? Ja, ik doe heel veel goede dingen. Ik vast 2 maal per week. En ik geef tienden van alles wat ik heb. En daarmee doet deze farizeeën meer dan de wet vroeg. Mozes, de wet van Mozes zei, 1 dag per jaar vasten. De farizeeën zeiden, wij gaan er 1 keer per week van maken. Maar deze farizeeën, die doet het 2 keer per week. Die doet er een schep bovenop. En de tiende geven, ja, de wet van Mozes zei, dat moet je doen als het gaat om de oogst. Maar hij doet het van alles wat hij bezit. Hij doet er een schep bovenop. Wat doet hij, deze farizeeër? Hij dankt voor wie hij niet is. En hij dankt om wat hij doet, wat hij heeft gedaan. Ja, zeg je, maar is dat zo verkeerd? Het is toch mooi als je veel van God over hebt? Als je veel weggeeft? Als je een mooi bedrag overschrijft naar de rekening van de kerk? Of dat je een mooi bedrag geeft aan een goed doel? En je mag God toch best danken dat je geen dief bent en geen overspeler bent en dat je eerlijk bent? Inderdaad, daar mag je God voor danken. Maar hoe doe je dat? Hoor je hoe de farizeeër het doet? Hij zegt niet dat hij beter doet. Nee, hij zegt dat hij beter is. Ik dank u dat ik niet ben zoals... Kijk, als hij had gezegd... Ik dank u dat ik niet doe... Zoals die en die, dan krijg je een hele andere toon. Dan zeg je, o God, ik dank u dat u mij bewaard hebt. Voordat ik geen tollenaar ben. Geen overspeler ben, want ik ben geen haarbeter. Ik heb hetzelfde hart. Ik heb dezelfde zondige aard. Dank u dat u mij vasthield. En me de weg van de Tora wees. Van uw woord. En dat u mij... kracht gaf om te strijden tegen de zonde. Dat is uw genade. Daarom is het zo'n wonder dat ik niet zo deed, terwijl ik wel zo ben. Ja, dat zegt die farizeeën niet. Hij zegt niet dank dat ik niet doe zoals die en die. Nee, hij zegt dank dat ik niet ben zoals die en die. Ik ben anders. Hij heeft het trouwens constant over zichzelf. Hè? Tot 5 keer toe klinkt dat in dat gebed van hem. Ik. Dus wat doet deze tempelganger? Hij richt zichzelf op voor God. Hier ben ik. Hij is bezig, zegt Jezus, zichzelf te verhogen. Hij steekt zichzelf de lucht in. De farizeeër. Die draait kwispelstaartend om zichzelf heen. Hij vergelijkt zichzelf met anderen. En dan promoot hij zichzelf bij God. God mag eigenlijk wel dankbaar zijn dat hij is zoals hij is. En misschien denkt u dat als kerkganger ook wel. Je pakt een meetstok erbij... En je gaat meten, je gaat je vergelijken met anderen. Je meet naar beneden in plaats van naar boven. Je kijkt om je heen en je denkt, en misschien zeg je het ook nog wel, als alle mensen nou eens zo trouw waren als dat ik was. En zo ernstig. En zo stipt. Ik getuig richting anderen van God. Ik houd vast aan een gereformeerde Bijbeluitleg. Zij, die neemt het veel te zwaar op. Hij? Die is zo oppervlakkig. Zij? Ze is zo hard. Hij is zo eigenwijs. En ondertussen richt je jezelf op. Wat is dan nodig? Wie heb je dan nodig? De Heilige Geest. Want Hij laat je zien, jij bent niet beter dan wie dan ook. Hij laat je anders kijken. Hij laat je anders meten van bovenaf. Dan zie ik ben niet meer, ik ben niet beter dan wie dan ook. Ik ben een zondaar. En dat is nou precies wat ik die tollenaar hoor zeggen. Hij is naar de tempel gevlucht omdat hij voor zichzelf door de mand is gevallen. Hij wil zijn zonde niet verdringen, laat staan bedekken. Nee, hij heeft Gods genade nodig. Kijk, daar staat hij. Is hij door anderen verbaasd aangekeken? Wat? Jij hier? Is hij door anderen boos aangekeken, vol onbegrip? Wat kom jij hier doen? Onrein mannetje als je bent. Hier, in het heiligdom. In ieder geval, hij blijft van verre staan. Misschien wel op de drempel van de binnenste voorhof. Hij durft niet dichterbij te komen. Hij staat op afstand van het brandofferaltaar. In schuldbesef durft hij niet omhoog te kijken naar God die in de hemel woont. Zijn gebed is kort. Hij vraagt, wees mij zondaar genadig. Of zoals je ook kunt lezen, wees met mij verzoend. En ja, wat hij zegt, dat meent hij echt. Maar, want dan moet je eens letten, jongens en meisjes, op zijn hand. Deze tollenaar, die slaat niet met zijn hand op zijn hoofd. Wat heb ik een stommiteit uitgehaald dat ik me heb in laten pakken door het geld dat ik tollenaar ben geworden. Dat is dom geweest van me. Nee, hij slaat niet op zijn hoofd. Want het is geen stommiteit wat hij heeft gedaan. Hij slaat op zijn borst. En daarmee zegt hij, hier zit het mis. In het centrum van mijn bestaan. In mijn hart. In mijn binnenste. Ik ben een zondaar. Een doelmisser. Een wetsovertreder. Ik heb God en anderen tekort gedaan. Dus, deze tollenaar die vergelijkt zich niet met anderen. Met iemand anders die slechter is dan hem. Hij zegt niet, er zijn wel dingen fout gegaan in mijn leven, maar als ik mijn leven ga vergelijken met anderen, dan het kan altijd nog erger. Hij zegt ook niet, ik ben wel zondaar, maar ik ben niet de enige. Ik ben er eentje van heel veel. En zij en hij, ze hebben precies hetzelfde gedaan, alsof het dan minder erg is. Hij vergoeilijkt zijn situatie niet. Ik hoor hem niet zeggen, wees mij zakenman genadig. De tijden zijn zwaar en moeilijk, ik moet brood op de plank hebben. En dan moet je als zakenman soms tussen zwart en wit in gaan zitten. Nee, hij zegt, wees mij, en dan staat er in het Grieks een lidwoord, wees mij de zondaar genadig. De zondaar. Met andere woorden, ik ben de enige. Ik heb niets met anderen van doen. En ik denk, jongelui, wat deze tollenaar doet, dat jij wel begrijpt wat hij doet. Want dan moet je even denken aan een reclamespotje. Denk even aan een reclame die wordt gemaakt voor een bepaald automerk. En in die reclame wordt jou duidelijk gemaakt, maar dit is hem hoor, de auto. Dit is de auto. De enige. En er is echt geen andere waar je naar hoeft te kijken. Nou zoiets, hè. Wees mij de zondaar, de grootste zondaar, genadig. Genadig. Genadig, dat is, geef mij gratie. Vergeving. Ik heb u niets aan te bieden. Ik heb het niet verdiend. Maar wilt u alstublieft mij goed doen? Nou zeg eens. Hoe staat die tollenaar in het huis van God? Nederig, vind je niet? Hij is boetvaardig. Beetje oud woord, boetvaardig. Weet je wat dat betekent? Berouwvol. Hij is boetvaardig, berouwvol. Theodorus van der Groe, een bekende predikant uit de 18e eeuw, die schrijft, die tollenaar die had boetvaardig, dus berouwvolle, hè? Boetvaardige voeten. Hij ging helemaal achterin staan. Hij had boetvaardige ogen. Hij durft zijn ogen niet op te slaan naar God in de hemel. Hij had boetvaardige handen. Hij slaat zich op zijn borst. En bovenal had hij een boetvaardig hart. Want hij sloeg zich op zijn borst en zei daarmee, hier in het binnenste, in het centrum van mijn bestaan zit het mis. Oh ja, dat is wel kernachtig gezegd. En de vraag vanmorgen is, want u zou nadenken, hè? Lijk ik op die fariseer of die tollenaar? De vraag vanmorgen is, herken je de houding van deze tempelganger? Herken je zijn taal? Die tempeltaal. Die offertaal van deze man. Wees, o God, met mij verzoend. Zeg je het mee? Ootmoedig, berouwvol, boetvaardig, nederig. O God, wees met mij verzoend. Wees niet langer... Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. Deze tollenaar zegt tegen God, wees niet langer boos op mij. U hebt alle reden om boos op mij te zijn. En boos op mij te blijven, want u ziet alles van mij. U kent mij door en door. Maar wees niet langer boos op mij. Zeg je dat mee? Wees niet boos op mij, want u ziet de sluwheid van mijn hart. U ziet mijn jagen naar winst. En dat ik er helemaal in opga. U kent mijn verkeerde gedachten. U hoort de verkeerde woorden die ik spreek. U weet ook van mijn zwijgen, toen had ik moeten spreken. En andersom, u weet van mijn verkeerde verlangens. En dat alles, dat past helemaal niet bij de heiligheid en de majesteit van u. En daarom, ik sta niet recht tegenover u. En toch gaat mijn hart naar u uit. En toch verlang ik naar u. Ik ben in uw huis gekomen, omdat ik verlang naar u en naar uw genade. Schoon mij zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. En jongens en meisjes, als je denkt, waar ging de preek ook alweer over? Waar ging die tollenaar nou om bidden? Dan kun je dat wel onthouden, hè? Dat is dat gebedje wat jij misschien ook wel bidt 's avonds. Hij zei eigenlijk, schoon mij zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Nou, hoe reageert Jezus op die houding van de tollenaar? En hoe reageert Jezus op die houding van de fariseer? Hoe reageert hij op je als je biddend om genade bij hem komt? Hoe reageert hij op je als je komt met je eigen ik en met je eigen verdiensten bij hem? Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Hun gaan uit de tempel. Jezus zegt, deze twee mannen die komen allebei naar de tempel. Ze staan in de tempel, maar dan gaan ze ook weer de tempel uit. En hoe komen ze eruit? Jezus zegt, de tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Meer dan die fariseer. Meer? Dus de fariseer ook een beetje wel rechtvaardig, een beetje niet rechtvaardig. Nee, zo moet je die woorden in vers 14 van Jezus niet lezen. In het Hebreeuws wordt een bepaalde uitdrukking gebruikt om een tegenstelling te laten zien. Om een onderscheid te laten zien. Daarom kun je hier het beste vertalen met, en hij ging gerechtvaardigd naar huis. In tegenstelling tot die fariseeën. Die tollenaar die komt wel gerechtvaardigd uit de tempel. Die fariseeën niet. Die tollenaar is helemaal gerechtvaardigd. Die fariseer helemaal niet. Iets eenvoudiger gezegd, jongelui. De zonden van de tollenaar zijn vergeven. Het is goed tussen hem en God. Er zit niks meer tussen hem en God in. Het is recht. Nee, hij is rechtvaardig. Het is recht. Het is vlak tussen hem en God. En dat is bij die fariseer niet het geval. Hij gaat het huis van God uit zoals die... En ook zijn eigen huis weer binnen, zoals hij zijn huis verlaten had en het huis van God was binnengegaan. Rechtvaardig in eigen oog. Hij is nog precies dezelfde. Het is tussen hem en God niet goed. Hoe komt dat? Waarom krijgt de een wel vergeving van zonde en de ander niet? Waar zit hem dat in? Hebben ze tot een verschillende God gebeden? Nee, ze stonden allebei voor het aangezicht van God. Zit het dan in de lengte van het gebed? Kun je beter een heel kort gebed bidden en heb je dan kans om meer om de zonde, dat God je zonde vergeeft? Nee, dat is ook niet het geval. Zit het hem dan in hun gebedshouding? Moet je je per se op je borst slaan? Nee, dat is ook niet het geval. Zit het hem dan in de plek die ze innamen in de tempel? De een wat meer vooraan en de ander stond van verre. Hè? En er staat niet letterlijk dat die fariseer vooraan staat. Maar als er wel met nadruk staat dat die ander op afstand blijft, dan staat die ander wel meer vooraan bij het brandofferaltaar. Zit het hem daarin, in de plek die je inneemt? Nee, ook niet. Het verschil zit in het hart. In hun houding tegenover God. De tollenaar, die had genade nodig. Die fariseeën niet. Die tollenaar had wat te vragen. De fariseeën vraagt niks. Die tollenaar die kwam zonder zijn rechtvaardigheid de tempel binnen en gaat er daarom gerechtvaardigd uit. Die fariseeën die kwam met zijn eigen rechtvaardigheid de tempel binnen en daarom gaat hij zonder gerechtvaardigd te zijn eruit. De tollenaar die vernederde zich, die maakte zich klein voor God. Die fariseeën maakten zich groot voor God. Die verhoogden zichzelf. Het was ootmoed tegenover hoogmoed. Het was zelfkennis tegenover zelfoverschatting. Het was een lege hand tegenover een volle hand. Iemand zei, de fariseer is de man van de wandelstok. Die om de berg te beklimmen, om vrede te krijgen met God, aan zijn wandelstok genoeg heeft. Daar leunt hij op. Hij leunt op wat hij is, op wat hij heeft, op wat hij heeft gedaan en wat hij doet. En zo komt hij wel de berg op. Zo krijgt hij wel vrede met God. Maar die tollenaar, dat is de man niet van de wandelstok, maar van de brancard. Die wandelstok van wat hij doet en heeft gedaan en van wie die is, nee, die houdt hem niet. Die wandelstok breekt midden door. De berg die hij moet beklimmen om vrede te krijgen met God, die is veel te hoog, veel te steil. Op eigen kracht komt hij er nooit. Hij heeft een brancard nodig. Hij heeft iemand anders nodig die hem brengt in een verzoende houding met God. En in die tempel is die brancard voor hem voorhanden. Want daar staat het altaar. Daar wordt het offer gebracht. Dat bloed, daar drupt het bloed. En het wijst allemaal heen naar Jezus. Die het volmaakte offer van zijn leven zou gaan geven. Op Golgotha. Tot verzoening van zondaren. In de tempel wil God de vrede uitdelen. Aan hulpbehoevende mensen. Er staat een man met een stok. En daar is een man die ligt op een brancard. In de tempel wil God de verzoening uitdelen op grond van het verzoeningsoffer. En gemeente, dat is vandaag de dag niet anders. Tijdens de kerkdienst wil de Heilige Geest me bedienen om te leven van de verdiensten van Christus. Hij wil het hier goed maken tussen u en tussen hem. Hij wil het hier recht maken. Recht maken. De kerkzaal is eigenlijk een rechtszaal. Je staat hier voor de allerhoogste rechter. En de allerhoogste rechter heeft alle reden om mij te vernederen. Om mij weg te stoten. Maar hij wil je hier rechtvaardigen. Zodat je gerechtvaardigd naar huis gaat. En het goed is tussen mij en hem. Dat is wat Jezus vertelt. En dan gebruikt Jezus in Lucas 18 het lievelingswoord van Paulus als hij het heeft over de tollenaar die gerechtvaardigd naar huis gaat. Paulus die gebruikt dat woordje voor rechtvaardiging nogal eens in zijn brieven later. Dat woordje dat klinkt zelden uit de mond van Jezus, maar hier wel. Hij zegt, als jij je zonde, je schuld, al je weggegooide jaren bij mij brengt, dan neem ik dat allemaal voor mijn rekening. Dan neem ik het op mij. En dan word je niet veroordeeld. Dan ga je vrij uit. Dan word je vrijgesproken. Nou zeg eens, hoe zit je vanmorgen hier? Ik weet niet precies hoe je naar de kerk bent gekomen. Nou, belangrijker nog is, hoe zit je hier voor Gods aangezicht? Kan God iets aan je kwijt? Heb je iets te vragen? Heb je nood? Verlang je naar Gods genade? Heb je de Heer Jezus nodig om je te redden en te leiden? Heb je een schuldovernemende borg nodig? Nee? Dan neem je een verkeerde houding aan tegenover God. Dan lijk je op die fariseer. Maar dan ben je hier op de juiste plek. Want je bent hier in de werkplaats van de Heilige Geest. En hier wil Hij je een andere houding aanleren. En je weet wel, een fysiotherapeut, die kan je een andere houding aanleren als je houding niet goed zit. Ja, je hebt last van je spieren, het zit vast. Ja, dat komt omdat je veel achter de computer zit en je zit krom, je zit scheef. Dat zit allemaal niet goed. Je moet een andere houding leren aan te nemen en daar wil ik je bij helpen. En daar moet je oefeningen voor gaan doen. Nou, je houding moet voor je eigen bestwil anders worden. Als je nog onverzoend bent met God, net als die fariseeën. Misschien wel op een hele vrome manier. Maar dat gaat niet goed, zegt Jezus. Dat wordt je vernedering. Je ondergang. Je hebt geestelijke therapie nodig van de Heilige Geest. En die wil Hij je geven, juist als je net als die fariseeën heel stevig op je eigen benen staat. Want Jezus zegt in vers 9... Ik spreek deze gelijkenis uit voor zulk soort mensen in het bijzonder. Opdat ze een andere houding gaan leren aannemen. Ja, zeg je, ik verlang dat het goed is tussen mij en God. Maar op een bepaalde manier sta ik van verre. Ik heb een bepaalde schroom. Ik durf niet te zeggen dat het goed is tussen mij en God. Dat is nogal wat om dat te zeggen. Maar ook dan bent u vanmorgen op de juiste plek. We zijn in het huis van God. Een huis van gebed. Zou je dan dit gebed van de tollenaar niet meebidden? Daar ben je niet te jong voor, daar ben je niet te oud voor. O God, toon mij uw vriendelijk aangezicht. En zet u een hele dikke streep door al mijn viezigheid en vuiligheid. Laat mij schoongewassen de kerk uitgaan en mijn huis binnengaan. Omwille van uw zoon die alles heeft volbracht. Weet je wat Augustinus zo mooi heeft gezegd? Hij heeft gezegd, de hoop van de kerk is dat God naar zondaars luistert. De hoop van de kerk is dat God naar zondaars luistert. Er is een Joods verhaal waarin God zegt, open voor mij een poort van berouw. Al was die zo klein als het oog van een naald. Nou, het oog van een naald, jongens en meisjes, dat is echt heel klein. En God zegt, al heb je maar een heel klein beetje berouw. En je opent die poort van berouw voor mij. Dan open ik een poort voor je, zo breed, dat paarden met wagens er doorheen kunnen. Want mijn handen zijn uitgestrekt naar boetvaardigen. Ik stuur niemand terug die mij zijn berouwvol hart geeft. Waarom niet? Omdat de Heere barmhartig is. Langmoedig, geduldig. Zeer genadig. En de Heilige Geest die wil je vastheid geven. In wie God is in Christus. En als ik op hem zie, dan kan ik niet verloren gaan. Als ik op mezelf zie, kan ik niet behouden worden. Maar als ik zie op Christus, dan kan ik niet verloren gaan. In hem heb ik alles wat ik nodig heb. In hem sta ik recht voor God. En dat wil de Heilige Geest me laten zien. En dat wil hij me ook doen laten ervaren. Jouw rode cijfers in het boek van God, ze zijn weggeschreven. Je bent bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Hij heeft jouw zonde op zich genomen, overgenomen. Al die zonden die jij bij hem bracht. En jij hebt zijn gerechtigheid ontvangen. Nou, als dat waar is, hoe ga je dan de kerk uit? Hoe kom je dan straks je huis binnen? Verheugd in God. Die naar waarden niet te danken is. Dan is er geen trots, maar er klinkt een lof op de drie enige God. Dan mag je je hand waarmee je op je borst sloeg. Dan mag je hand grijpen naar de harp, naar de snaren van de harp. En dan mag je God gaan eren en spelen tot eer van hem. Dan heb je het verlangen om zijn wet te houden, zijn wegen te gaan. Dan wil je het geloof wat je ontving handen en voeten geven. Dan ben je bewogen met een ander. Dan denk ik groot van God. En klein van mezelf. Want dan kom ik er ook steeds meer achter dat ik steeds weer verzoening nodig heb. Want de Heere komt nog zo tekort aan liefde en dankbaarheid en toewijding van mijn kant. Ik laat het zomaar na om goed en groot van hem te spreken. Ik kan zomaar weer in de zonde vallen. Ik moet leren, steeds weer opnieuw leren, dat mijn eigen gerechtigheden een wegwerpelijk kleed is. Want als ik dat niet leer, als die gerechtvaardigde tollenaar geen zondaar blijft, wordt hij ook een fariseer. Begrijp je? De tollenaar, ja, die gaat gerechtvaardigd de tempel uit, zijn eigen huis binnen. Nou, misschien heeft hij net wel als die tollenaar Zacchaeus, die in het volgende hoofdstuk tegenkomt, niet wat hij ontvreemd heeft van een ander tweevoudig teruggegeven, maar zelfs viervoudig. En denkt hij aan de armen. Ja, maar dat kan zomaar de hoogmoed toeslaan. Nou, dat heb ik maar wel gedaan. Dat heb ik overgehad voor Jezus. En dan kan zomaar die fariseerhouding groot worden. Maar genade maakt je niet tot een groot iemand, maar tot een klein iemand. En houdt je ook klein, zodat je alle eer en alle roem geeft aan hem die alle eer en roem toekomt. Het ging vanmorgen over twee tempelgangers. Ze gingen samen naar Gods huis. Ze stonden samen in Gods huis. En ze gaan samen ook uit Gods huis. Maar er is een heel, heel groot verschil tussen. De een is rechtvaardig. De ander bleef onrechtvaardig. Gemeente, ook wij verlaten zo meteen Gods huis. Hoe gaat u naar huis? Amen.